Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Oplopende besmettingscijfers, ziekenhuizen die vol lopen en zorg moeten afschalen. Kritiek op het tempo waarop wordt gevaccineerd. En een persconferentie waarin coronamaatregelen worden aangescherpt in plaats van versoepeld. Het is Groundhog Day. In deze Haagse Zaken bespreken we aan de hand van 4 terugkerende factoren hoe het kan dat Nederland steeds weer in dezelfde situatie terecht lijkt te komen. Die van achter de feiten aanlopen, oplopende cijfers en dan in alle haast proberen bij te sturen. En we zoeken naar het antwoord op de vraag hoe het komt dat die cijfers oplopen. Zijn die het kabinet overkomen of komt het juist door kabinetsbeleid of een gebrek daaraan? En dat doe ik met, het kan ook bijna niet anders, Wouter van Loon en Pim van den Doel. Welkom allebei.
Hoi. Hoi.
Het lijkt me goed om eerst eventjes de situatie te schetsen. Hoe staan we er nu voor, Wouter? Wat zijn de cijfers?
Nou, we staan er niet zo goed voor. Dat heeft iedereen wel door, denk ik.
Ja.
We zitten op dit moment op ongeveer 12.000 positieve tests per dag. Dat zijn er best veel. In december was dat vergelijkbaar ongeveer. En dat was de periode waarin de Alpha-variant, of de Britse variant werd dat toen nog genoemd, die kwam langzaam naar Nederland en we gingen een lockdown in op dat moment. Ik denk dat iedereen dat nog wel kan herinneren. Dat was een week voor kerst of zo. Toen kwam de tweede torentje speech van Rutte. Dat was een beetje de situatie qua positieve tests waar we nu ook in zitten. Maar de ziekenhuiscijfers die zijn wel wat lager. En dat komt natuurlijk door vaccinatie. Dus er belanden gewoon wat minder mensen in het ziekenhuis. En ja, als je dat dan met cijfers tegenover elkaar wil zetten, dan belanden eind 2020 ruim 200 mensen per dag in het ziekenhuis. Met corona, voor de duidelijkheid. En dat liep echt al richting de 300. En nu zijn dat er ongeveer 200. Zeg ik dat goed? 175.
Heb je het dan over gewone ziekenhuisopnames?
Ja, dus dat
daarnaast heb je natuurlijk ook nog de IC.
Precies, dus dit is dat wordt dan de verpleegafdeling genoemd. En dan op de IC was dat in 2020 zo, dus rond die tijd van ook 12.000 positieve tests, waren dat ruim 40 mensen die per dag op de IC belanden. En dat zijn er nu ongeveer 27. Dus die verschillen zijn best wel groot.
En is dat iets wat goed is? Ik bedoel, ik probeer dat een beetje te duiden. Wat zegt dat? Want je ziet tegelijkertijd het aantal besmettingen nog steeds wel hoog.
Nou, dit is eigenlijk de situatie waarover we het heel echt maandenlang hebben gehad. Dus toen we gingen vaccineren, toen ging het er heel vaak over van oké, we komen er niet vanaf. Want dat vaccin dat beschermt niet 100%. Dus dan is de vraag, wat blijft er over? Hè? Dus hoeveel besmettingen blijven er over? Hoeveel ziekenhuisopnames blijven er over? Nou, er blijven heel veel besmettingen over. Dat blijkt. Hè? Dus die vaccins die beschermen gewoon sinds de Delta-variant. Dus dat is de variant die in de zomer dominant is geworden in Nederland. Ja, die is gewoon veel besmettelijker en die breekt wat makkelijker door die muur van vaccinatie heen. Dus er blijven gewoon, zeker met de maatregelen die we de afgelopen maanden hadden, met geen anderhalve meter en weer massabijeenkomsten wel met coronapas. Maar nou goed, dan blijkt gewoon, dat kan snel oplopen. Maar die ziekenhuisopnames, die kunnen dus ook nog steeds snel oplopen. Wel minder snel dan vorig jaar misschien, hè, want ik had het nu over de piek. Dat is misschien nog wel belangrijk om te zeggen. Die cijfers uit december, dat was op de piek. En nu stijgt dat nog steeds door. En ja, als je met een beetje fantasie kun je zeggen dat er nu wat afvlakking te zien is. Maar daar heb je nog wel wat fantasie voor nodig. Dus het zou nog wat verder door kunnen stijgen. En ja, dan kom je misschien wel weer in de buurt van die waardes uit december.
Dus het is ergens ook weer niet vergelijkbaar, omdat we nu nog onderweg zijn naar de piek en die nog niet hebben bereikt.
Precies, ja. En ja, er is relatief laat ingegrepen, zou je weer kunnen zeggen. Ook omdat het kabinet wist natuurlijk niet zo goed hoe is die verhouding aantal besmettingen, ziekenhuisopnames. Dus ja, de kans zit er best in dat dat nog even doorgroeit. Ja.
Zitten we in een golf? Kan ik dat zo zeggen?
Ja, dat kun je wel zeggen, denk ik. Ja. Hoe zou je het anders willen noemen?
Ik weet niet zo goed. Wanneer hebben we het over een golf?
Nou, er is geen vaststaande definitie voor. Maar zodra de cijfers flink op gaan lopen, dan kun je wel spreken van een golf. Ja,
kijk, eigenlijk. Ik vraag me vooral af de hoeveelste golf, want daar ben ik het tel wel een beetje van kwijt.
Ja, dit is altijd een leuke discussie over mensen die cijfernerd zijn en de coronacrisis een beetje volgen. Ik noem dit de vijfde golf. Maar je kan met evenveel recht zeggen dat het de zesde golf is of de vierde golf. Ja.
Anyway, het is een golf.
Het is een golf.
Los van de hoeveelste het
zeker,
is.
Ja, daar is iedereen het wel over eens. Ja.
Maar toch is er een verschil met december vorig jaar, waar je het net mee vergeleken. En dat is dat een groot deel van de Nederlanders inmiddels gevaccineerd is. Oh, daar hebben we het over, 85%?
Ja, van de 12-plussers inderdaad. Ja.
Dat maakt alles toch ook een beetje anders?
Ja, daar hadden we het net ook een beetje over. Hè? Dus we hebben ongeveer evenveel positieve tests als eind december, maar minder ziekenhuisopnames. Dat verschil, dat is het effect van vaccinatie. Alleen, ja, wat een beetje tegenvalt misschien, is dat er nog steeds veel mensen in het ziekenhuis belanden. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant, dat er minder plek is in het ziekenhuis. En dat komt bijvoorbeeld omdat er nog veel zorg ingehaald moet worden, die de afgelopen anderhalf jaar is uitgesteld. En aan de andere kant ook dat het personeel is weggelopen. Hè. Dus we hadden bijvoorbeeld afgelopen week ook Jaap Bonjer in onze podcast Vandaag. En die vertelde dat er veel meer vacatures zijn eigenlijk bijgekomen de afgelopen anderhalf jaar.
Hij is voorzitter, hè, van de chirurg in Nederland.
En helaas is ook een heel groot tekort aan de operatiepersoneel en verpleegkundigen. En voordat de COVID-pandemie begon, waren er 14.000 vacatures in de zorg. En de verwachting is dat dat volgend jaar naar 75.000 vacatures zal stijgen.
Als ik het me goed herinner, dan is zeg maar het in toom houden van de gevolgen van corona voor de zorg steeds iets geweest wat het kabinet heeft geprobeerd met beleid. Dat was steeds een doel ook wel. Hè? Mislukt? Kan je dat dan zo stellen?
Nou ja, het was natuurlijk het belangrijkste doel van het beleid. Maar het opmerkelijke inderdaad is in vergelijking met vorig jaar, is dat hoewel dus de ziekenhuisopnames zijn een stuk lager, maar de problemen in de zorg zijn nu alweer heel erg groot. En ik denk dat dat ook een forse tegenvaller is, zeg maar. Dat het dus niet gelukt is, hoewel dat wel vorig jaar de bedoeling was, om ook gewoon meer zorgpersoneel aan te trekken, op te leiden, om te scholen. Maar de facto kunnen nu minder ziekenhuisbedden van personeel worden voorzien. Hè, zowel voor de coronazorg als voor andere zorg. En het is ook niet gelukt, het is Nederland in ieder geval niet gelukt, om die zorgcapaciteit ook echt al op te schalen. Daarom komen de ziekenhuizen nu alweer in de problemen. Veel eerder dan we misschien hadden gedacht.
Je zegt in Nederland. Zijn wij een uitzondering op de regel als je kijkt naar andere landen?
Nou, ik moet zeggen dat ik niet precies weet. In alle landen, laat dat duidelijk zijn, is er een probleem aan met de zorgpersoneel en knelt die capaciteit. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk er wel is in geslaagd bijvoorbeeld om het aantal IC-bedden echt te verhogen. Nou, dat is bij ons niet gelukt. We hebben er minder.
Als we dan kijken naar het aantal besmettingen, positieve tests, als we kijken naar het aantal ziekenhuisopnames, doen we het dan goed in vergelijking met andere landen? Of is dit zo zo'n beetje overal?
Nou, je ziet in Europa in elk geval wel dat in bijna elk land nu het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames ook aan het oplopen is. Dus wat dat betreft is dat geen uitzondering. Je ziet wel in bijna elke golf dat Nederland vaak vooruit loopt op andere landen, dus dat het hier sneller slecht gaat. En je ziet ook wel, dat vind ik ook wel grappig, elke golf komt er ook weer een soort nieuw gidsland voorbij voor Nederland. En dat is dan een land waar het op dat moment wel goed gaat, of in elk geval wat beter. Dus we hebben bijvoorbeeld in de eerste golf keken we heel erg naar Duitsland. Hè? Dus die hebben toen ook wat coronapatiënten uit Nederland overgenomen. Die hadden een heel grote zorgcapaciteit. En de hoop was bijvoorbeeld dat in deze golf Duitsland misschien Nederland wel weer te hulp zou kunnen schieten. Nou, die hebben afgelopen week laten weten dat het niet kan, want hun ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld ook te druk. Dus nou, misschien moeten we wel iets minder naar Duitsland kijken. Toen ging het op een gegeven moment over Denemarken. Ja. Die hadden een grote testcapaciteit, veel bronnencontactonderzoekers. Zij kwamen snel met die coronapassen. Daar werd in Nederland snel over gepraat, maar Denemarken had hem al en dat werkte daar heel goed. Nou, ook daar beginnen de positieve tests nu best snel op te lopen. En op een gegeven moment hebben zij alle maatregelen afgeschaft. Maar inmiddels is bijvoorbeeld die coronapas is ook weer terug. En het land waar we dan nu graag naar kijken is Portugal. Daar gaat het eigenlijk nog heel goed. Dus daar heb je nog niet echt een nieuwe golf. En dat komt omdat zij een heel hoge vaccinatiegraad hebben.
Hoe hoog?
Nou, we hadden het net over 85% onder 12-plussers. In Portugal is dat 98%. En is onder oudere leeftijdsgroepen hebben ze een vaccinatiegraad van 100%.
Super boeiend. Is dat vrijwillig of zijn ze gedwongen?
Nee, dat is vrijwillig. Ja. Ja. Het schijnt dus dat daar een legerleider de vaccinatiecampagne heeft getrokken. En ik heb me even een beetje bij laten praten, want ik ken Portugal ook niet zo goed. Ja. Hoor. Maar wat is fascinerend is Portugal is, die hadden een dictatuur. En die dictatuur die is op een gegeven moment aan de kant geschoven door het leger. Dus mensen hebben daar een heel groot vertrouwen in het leger. En die legerleider die dat dus heeft getrokken, die ging dus ook in persconferenties in die vergelijken. Hij had echt militaire vergelijkingen van, ja, normaal gesproken heb je zoveel kans om te worden neergeschoten op het slagveld. Maar als je je laat vaccineren, dan gaat die kans naar beneden. En dat heeft blijkbaar heel veel mensen over de streep getrokken, ja.
Wat bijzonder zeg. En hoe gaat het verder in Portugal? Ik bedoel, zie je dat dan meteen terug ook in de cijfers?
Ja, dus ze hebben nu heel lage cijfers. Dus er zijn gewoon relatief weinig besmettingen. Dus wij in Europa overal, bijvoorbeeld het aantal positieve tests, alweer op vergelijkbaar niveau ziet met december, januari. Mm-hmm. Dus eigenlijk de jaarwisseling van vorig jaar. Zie je in Portugal eigenlijk dat dat nog een beetje op hetzelfde niveau als afgelopen zomer ligt. Dus het stijgt nu wel langzaam. Ze zijn er echt zeker niet vanaf. Ik denk dat je misschien op een gegeven moment wel dezelfde situatie krijgt als hoe we naar Denemarken en Duitsland krijgen. Want ja, ook zij gaan niet helemaal van corona afkomen. Maar het gaat nu daar gewoon, ja, het gaat daar nu wel goed. En ze zijn maatregelen aan het afschalen. En het normale leven komt daar weer een beetje terug eigenlijk. Ja.
Ja. Toch zeg je net, hè, Wouter, Nederland loopt voor. Dat constateer je op andere landen waar het gaat om stijgende cijfers. In negatieve zin zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Ik heb jullie gevraagd om eens na te denken, hoe komt dat nou eigenlijk? Hè? Wat zijn nou de factoren die daar een rol in spelen? En jullie zijn met een rij van 4 gekomen.
Ja, we hebben eigenlijk 4 factoren geformuleerd. Ten eerste 1 ingreep als de heilige graal zien. Eigenlijk te veel optimisme ook. Te vroeg de crisis voorbij verklaren. Te laat ingrijpen is een andere. Problemen in de organisatie eigenlijk van de crisis en een gebrek aan fundamenteel debat.
Oké, okay. We gaan ze gewoon alle 4 langslopen. Kijken waar we het dan precies over hebben en wat er dan steeds misgaat. En laten we dan gewoon beginnen bij de eerste die je noemt. Dus 1 ingreep steeds als de heilige graal zien. En parallel daaraan heet het heel veel optimisme van. Hè? We zijn er bijna vanaf, Pim.
Ja, eigenlijk zie je het kabinet in de afgelopen 1,5 jaar al een paar keer een beetje voorbarig het einde van die coronacrisis verklaren. Dus er wordt steeds de hoop uitgesproken dat op een zeker moment die acute crisis, waarbij je steeds het virus moet bezweren met maatregelen, dat wel een keer voorbij is. Ik denk dat we ons allemaal voor de zomer de laatste persconferentie kunnen herinneren, toen heel veel versoepelingen ingingen. Toen we dachten, nou, zo'n nieuwe piek, die komt er nooit meer. Nou, toen kwam de disco-piek, voor wie hem nog kent. En we zagen eigenlijk in september, zagen we weer een beetje hetzelfde gebeuren. Waarbij het kabinet ook steeds eigenlijk in het vooruitzicht heeft gesteld van, joh, het eindpunt is bijvoorbeeld als we ons allemaal hebben 2 keer hebben laten vaccineren. Hè, dat is echt gepresenteerd als, nou ja, dan zijn we uit de problemen. Daar is eigenlijk het hele jaar is daar naartoe geleefd, hè. Terwijl er toch al de afgelopen maanden ook al signalen waren dat we dan nog niet volledig misschien uit de problemen zouden zijn.
Laten we even luisteren naar hoe dat ging. Want je noemde net al even voor de zomer. Nou, zelfs daarvoor, en dan gaan we terug naar 3 juni, hoorden we Hugo de Jonge zeggen, nou, eigenlijk al nadenken over het moment dat het virus de endemische fase in zou gaan. Dus geen pandemie meer, maar iets wat altijd bij ons is.
Dat is de week die begint bij de maandag 21 juni. In die week willen we met een brief aan de Kamer komen, een plan van aanpak, om ons voor te bereiden op die endemische fase. En daarin zal een aantal onderwerpen terugkomen. En hoe willen we omgaan met het vaccineren gericht op de periodieke bescherming van de mensen die dat nodig hebben? Is dat een booster voor alleen de meest kwetsbare groepen? Is dat een booster voor iedereen? Is dat 1 of 2 vaccinaties? Wat verwachten we voor de komende tijd? Voor zover daar op dit moment al een uitspraak over te doen is natuurlijk. Dus dat is een element. 2 is, hoe willen we omgaan met testen en monitoren? Heel belangrijk, om dat ook voor de wat langere periode op een goede manier geborgd te hebben na de zomer. Alleen testen bij klachten? Of zal er ook toegangstesten nog nodig zijn als we met hele grote groepen bij elkaar komen?
Het is heel interessant om hier Hugo de Jonge te beluisteren, hoe hij hier de verwachte situatie van na de zomer schetst, hè, de begin juni. Wat hij hier eigenlijk zegt is, nou ja, we hebben dan genoeg gevaccineerd, dus dan hebben we hopelijk de ergste fase wel achter de rug. En dan moeten we misschien nog de kwetsbare groepen boosteren. We moeten misschien nog wel blijven testen. Maar zware maatregelen, nou ja, daar verwachtte hij dan wel vanaf te zijn. Terwijl de endemische fase, hè, waarbij het virus op een heel laag pitje is en eigenlijk niet meer voor hele grote problemen zorgt. Nou ja, het is inmiddels nu wel duidelijk dat het kabinet, misschien ook wel het OMT, zich erin vergist hebben hoe snel die fase zou gaan aanbreken. Want de afgelopen maanden is die daar ook wel langzaam op teruggekomen. Toen ging die op een gegeven moment praten over een overgangsfase of de tussenfase, hoorde je. Maar het is in ieder geval echt een verkeerde inschatting gebleken, zeg maar, hoe snel dit virus een soort endemisch wintervirus wordt. een soort jaarlijks golfje, waar we dan eigenlijk heel makkelijk mee kunnen omgaan. Dat de verwachting was blijkbaar bij het kabinet dat al dit najaar het geval zou kunnen zijn. Nou, kijk naar de situatie waar we nu weer in zitten. Dat is dus duidelijk verkeerd of te positief ingeschat.
Wat hierbij belangrijk is, is dat het kabinet zich dus ook volledig richtte op dat vaccin. Dat was de troef, zo werd het ook genoemd, die ons uiteindelijk uit de crisis zou helpen.
Ja, terwijl rond die vaccins zijn eigenlijk best wel veel onzekerheden. Hè? Want ze bestaan eigenlijk pas net. En vorig jaar, toen was er nog niks, toen was het idee onder experts ook wel van, stel je voor dat zo'n vaccin nou voor bijvoorbeeld 60% zou beschermen tegen ernstige ziekten. Van, nou, dat zal heel wat zijn. Hè? Dat zal ons al op weg helpen in elk geval. En dat werd toen als een realistisch scenario gezien. Ja, toen kwam in januari kwamen Pfizer en Moderna heel snel achter elkaar. En toen bleek dat ze op dat moment nog voor 95% tegen, ja, dat wordt dan symptomatische ziekte genoemd. Dus dat je besmet raakt en daar ook daadwerkelijk ziek van wordt. Mm-hmm. Ja, toen ging natuurlijk overal de vlaggen uit. Maar ook op dat moment was nog heel veel onduidelijk. Van hoe lang houdt die bescherming dan precies aan? Hoe goed houden die vaccins zich tegen andere virusvarianten die misschien nog zouden moeten komen? Nou, we zaten op dat moment bijvoorbeeld al met de Alpha-variant. Die vaccins zijn gebaseerd op de originele variant uit Wuhan. Ja, we hebben nu met een heel andere variant te maken. Hoe gaat dat? Komen misschien nog meer mutaties die nog wat beter door die vaccinatiebescherming heen kunnen breken? Nou, en ja, dat blijkt dus eigenlijk allemaal te zijn gebeurd.
Het was dus echt, toen de vlag uitging, tegelijkertijd ook al omringd door heel veel onzekerheden, is eigenlijk wat jij omschrijft. Hè? Terwijl je daar misschien iets minder over hoorde, want ja, de focus lag toch echt op. Ik kan me nog herinneren dat Hugo de Jonge het op een gegeven moment ook de sleutel noemde. Hè? Weet je wel, van yes, we hebben iets wat ons hieruit kan helpen. Is dat daarom ook dat optimisme over dat vaccin, is dat ten koste gegaan van inzetten op andere manieren om uit die crisis te komen?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik zou het zelf trouwens ook niet per se zeggen dat het vaccin is overschat of zo. Ik zou eerder zeggen dat andere omstandigheden zijn onderschat.
Oh ja.
Ja, dus bijvoorbeeld zo'n mutatie, die Delta-variant, die is gewoon, ja, dat heeft echt heel veel veranderd ten opzichte van de situatie daarvoor. Want die is echt zoveel besmettelijker dan de originele variant. Hij breekt ook wat makkelijker door die vaccinatie heen. Ja, dat ligt niet aan die vaccins. Dat komt omdat er een nieuwe mutatie is gekomen. En ja, dat was op zich niet een heel vreemde situatie, want dat hadden we al een keer eerder gezien. Namelijk eind vorig jaar in het begin in Groot-Brittannië werd dat gezien. Dus die andere factoren, dus bijvoorbeeld zo'n mutatie, ja, die lijken wel te zijn onderschat. Ja. Ja.
Ik denk wel dat het kabinet misschien inderdaad te veel op alleen maar dat vaccineren heeft ingezet. Tegelijkertijd denk ik ook dat het ook wel echt een tegenvaller is, zeg maar, dat we met deze vaccinatie gaan. Toch zoveel mensen hebben zich vrijwillig laten vaccineren. Hè? Veel meer dan we misschien in het begin wel dachten, toen er nog veel twijfel was over die vaccins. Dat het toch ook een tegenvaller is dat virus zich inderdaad nog zo snel nu kan verspreiden, voor zoveel ziekenhuisopnames zorgt. Ja, ik denk ook dat de deskundigen een half jaar geleden, hè, dat ook niet hadden verwacht. Dus het is volgens mij het is ook wel een tegenvaller in zekere zin.
Ja, het is op zich wel grappig om, als je dan met mensen van het RIVM bijvoorbeeld spreekt, om te zien hoe zij over dat vaccin spreken. Dus dat was begin januari was dat echt, dat was echt ongelooflijk. Ze vielen echt van hun stoel hoe goed dat vaccin werkte. En dan naarmate er steeds wat meer van afgeknabbeld werd. Dus die varianten die gaan er toch wat makkelijker doorheen. Of het beschermt toch wat minder tegen besmetting. Of de effectiviteit die neemt over tijd toch wel wat sneller af dan misschien eerder rekening mee was gehouden. Dan zie je ook dat ze wat beginnen te schuiven met, ja, eigenlijk is dit ook wel logisch. Als je kijkt hoe andere vaccins werken, dan zie je dat ook. Dus ja, zij zijn er ook na verloop van tijd anders over gaan praten. Dat is wel interessant om te zien ook.
Er komt wat meer ruimte voor de mitsen en maren.
Precies, ja.
Het interessante vind ik dan toch dat we vorige maand al hoorden, nou ja, die effectiviteit is echt minder goed dan gedacht, hè, naar aanleiding van een onderzoek van de Universiteit van Oxford.
De vaccins van Pfizer en AstraZeneca bieden 3 maanden na de laatste prik een stuk minder bescherming tegen de Delta-variant, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Oxford. Volgens de onderzoekers gaat de effectiviteit van Pfizer na 3 maanden terug naar 75%. En bij AstraZeneca zelfs naar 61%.
Dit was bij de NOS, maar dan toch wordt er niet meteen geschakeld, heb ik het idee. Of zie ik iets niet?
Nou ja, wat wel interessant is, is het gaat op heel veel verschillende manieren over vaccineffectiviteit. Dus aan de ene kant heb je hoeveel mensen raken besmet of worden positief getest. Nou, daar lijkt inderdaad uit internationale studies blijkt dat ook wel die bescherming neemt gewoon af. Maar tegen ziekenhuisopname is dat nog niet zo duidelijk. Dus die vaccins die beschermen nog steeds echt heel goed tegen ernstige ziekten. In Nederland is dat zo rond iets tussen de 3% en 95%.
93 en 95, hè? Niet ja. 3 en 95. Nee,
ja, precies. 93 en 95 procent. Goed dat je dat zegt. Bij ouderen is dat wat minder. Dan ligt het zo ergens tussen de 85 en 90 procent of zo. Maar dat, ja, er wordt ook nog niet een heel duidelijke afname gezien van die effectiviteit tegen ernstige ziekten.
Ja, wat we denk ik telkens hebben gezien, hè, is dat het kabinet de afgelopen maanden steeds een beetje is uitgegaan van het meest positieve scenario. He, dus de vaccinatie die zou ons er wel helemaal uithelpen. En dat zou de terugkeer van het oude normaal inluiden. Dat is natuurlijk waar iedereen en waar de samenleving ook heel begrijpelijkerwijs naar terug verlangt. Maar het aardige was wel dat begin september nog twee belangrijke adviseurs van het kabinet, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, zo, dit is een hele mond vol, die hebben samen een ongevraagd advies ook nog aan de politiek geschreven. Waarin zij eigenlijk zeiden, nou waak nou voor al te veel optimisme, want in een crisis moet je ook rekening houden met dat het minder gunstig kan lopen. Dus maak verschillende scenario's. Dus zij hebben toen 5 scenario's opgesteld, maar 1 scenario, scenario 1, was de terugkeer naar het oud normaal, zonder maatregelen, virus onder controle. En de andere scenario's waren eigenlijk veel ongunstiger. En Wouter en ik hebben de twee onderzoekers, André Knot-Neres en Tanja van der Lippe, daar deze week nog eens over gesproken.
Het virus kan nog heel lang onder ons zijn. Dus het is, er wordt te veel, ja, nog 1 hobbel, dan zijn we er. Maar dat is niet zo. En daarom zeggen wij, ja, je moet al die scenario's en ja, de aanbevelingen die daaruit volgen kijken.
Ja, en wat wel interessant is, is 1 hobbel, daar zijn we er. Dan zou je kunnen zeggen, dat gaat over de vaccinatiegraad. Maar we hebben dat de afgelopen jaren wel, of de afgelopen 1,5 jaar moet ik zeggen.
Voelt als jaren, Wouter.
Nee, maar we hebben dat wel vaker gezien. Hè? Dus bijvoorbeeld na die eerste golf, toen dachten we gaan een soort Koreaanse aanpak doen. Daar zaten ze recht bovenop. Heel veel testen, heel uitgebreid bron- en contactonderzoek. Dat gaan wij ook doen. En dan kunnen we net als die Koreanen, krijgen we het dan onder controle. Nou, dat bleek ook niet helemaal de oplossing te zijn. Dus je ziet het ook als een soort terugkerend element. En het ging de afgelopen weken bijvoorbeeld heel veel over gedrag. Nou, dat is dan ook weer van, als we ons maar goed gedragen, dan komen we er wel. En ja, dat blijkt dus, zo werkt het niet.
Ja, want als we even terugkijken naar die 1,5 jaar, het was eerst inderdaad heel erg inzetten op testen. Als iedereen zich maar zou testen, dan zouden we grip krijgen op het virus, want dan zouden we weten waar het was en hoeveel mensen. Daarna werd dat BCO, dat bron- en contactonderzoek. Daarna werd het de vaccinatiegraad. Daarna werd het de coronapas, hè? Ook heeft ook daar een ook nog een rol in gespeeld.
Ons eerste scenario is, we gaan terug naar normaal. Inmiddels zeggen de meesten wel in de samenleving en in de overheid, de politiek, nou, die kans is wel gering. Maar toch leeft nog steeds het idee, we zetten alles op alles, want dat is wel wat er steeds gebeurt. We zetten alles op alles om te zorgen dat het virus wordt ingedampt. En dan zijn we die hobbel over en dan gaan we weer door. Terwijl wij zeggen, nee, het gaat niet alleen maar daar. Hey, je moet met al die andere dingen ook rekening houden. En je moet ook met al die andere maatschappelijke opgaven rekening houden.
Ja, dus andere dingen, dan gaat het dus bijvoorbeeld over dat je ook rekening houdt dat er nieuwe mutaties ontstaan. Of dat het gedrag bijvoorbeeld, dat mensen zich minder goed aan de regels houden. Dus er is niet 1 hobbel, er zijn continu combinaties van factoren waar je naar moet kijken.
Ja, en vooral dus het idee dat deze pandemie sowieso, de pandemie zelf, nog jaren kan gaan duren. Maar dat Nederland dus ook gewoon nog jaren nu te maken kan hebben met problemen rond corona die de samenleving diep raken. Die dus niet een klein probleempje vormen van een oplevingje in het najaar, maar gewoon hele serieuze problemen nog jarenlang. En ik persoonlijk heb ik het kabinet nog nooit zo'n perspectief horen schetsen van ja, beste mensen, misschien gaat het nog wel even wat langer duren en moeten we ons voorbereiden op dat we hier nog een paar jaar door in de problemen zitten. Dat is eigenlijk het eerlijke verhaal, als je deze wetenschappers ook beluistert. Maar ik hoor dat bij het kabinet eigenlijk nooit terug.
Ik zit toch nog met 1 vraag hierover. Hè? En dat is, wij zien in de persoon van Hugo de Jonge of Mark Rutte dat inderdaad dat aanhoudende optimisme, de worst die ons steeds wordt voorgehouden. Maar wordt er achter de schermen wel nagedacht? Weet je wel, wordt er wel nagedacht in meer scenario's? Wordt er wel nagedacht? Of wordt er gewoon niet naar geluisterd? Want dat kan natuurlijk ook nog. komt het dat het uiteindelijk steeds, weet je, neerkomt op dat optimisme en als we dit maar doen, dan komt het goed?
Nou ja, in het begin, meer in het begin van de crisis of eind vorig jaar, hè, dan kon je bijvoorbeeld nog zeggen, dat hoorde je dan ook vaak van het kabinet, van ja, voor de echt lange termijn, we zitten nu nog midden in die crisis, we zijn die crisis nog aan het managen, dus we hebben niet echt tijd om vooruit te denken. Maar goed, de afgelopen maanden was die tijd er natuurlijk wel meer. Dus dat is nu eigenlijk niet zo'n goed excuus meer, zou ik zeggen. Maar ik heb niet de indruk dat het kabinet heel serieus nadenkt over dat het inderdaad de komende jaren nog wel eens weer slechter kan gaan.
Maar wacht, dat is één, zeg maar. Dus het vooruitzicht, het kan slechter gaan of niet. Maar het gaat ook om het bestrijden van de crisis nu, weet je wel? Dus we gaan inzetten op vaccineren, maar tegelijkertijd houden we rekening met dit en dit en dit. Dus al die slagen om de arm, weet je wel?
Ja, nou, wat die onderzoekers ook al zeggen is, misschien is dit ook wel een probleem waar de politiek in het algemeen mee te maken heeft. Dus de korte termijn die overheerst altijd de langere termijn. Omdat dat gewoon, ja, het is gewoon ingewikkelder om naar de langere termijn te kijken natuurlijk. Maar in dit geval is die lange termijn, ja, die is ook weer niet zo heel erg ver weg. Die kan namelijk een halfjaartje later al zijn. En wat zij dus eigenlijk zeggen is, ja, die lange termijn, dat is nu urgent ook. En daar moet je dus ook nu naar gaan kijken. Dus zij zien misschien een wat breder probleem, zou je kunnen zeggen, in de politiek, waarbij er wat minder wordt gekeken naar langere termijn. Maar nu is dat nog belangrijker dan het normaal al is.
Dus communicatief is dit ook buitengewoon belangrijk, dat je aangeeft, het is niet simpel. Er zijn onverwachte ontwikkelingen die we al gehad hebben. Dus we moeten het onverwachte ook een beetje verwacht maken. Het moet minder onverwacht worden. Het is een mogelijkheid die niet uitgesloten kan worden. En in die zin gaat het dus ook om realistische communicatie, waarbij deze scenario's ook kunnen helpen.
Ja, de oproep van deze wetenschappers, hè, was dus ook om wat realistischer naar de samenleving te gaan communiceren. Dat het nog wel eens kan tegenvallen. En ook om dus alsnog een serieus plan te maken, eigenlijk voor de komende jaren. Van ja, stel dat dit toch verkeerd gaat. Stel dat de vaccins straks helemaal niet meer goed werken. Ik noem maar een soort horrorscenario, wat zij dus wel degelijk beschrijven. Ja, ook daar moet de overheid natuurlijk dan op voorbereid zijn.
Dan gaan we door met de tweede factor die jullie noemden. En dat ligt hier ook wel in het verlengde van. Dat is het te laat ingrijpen, Wouter.
Ja, kijk, in dit geval is dat misschien, de situatie was heel onduidelijk vanwege dat vaccineren. Hè? Dus hoe goed werken die vaccins nu precies? Hoeveel mensen zouden nog in het ziekenhuis kunnen belanden? Wat zegt het eigenlijk nog als de positieve test stijgt, als dat aantal stijgt? Ja, dat was gewoon heel onzeker. Dus je zou kunnen zeggen, goh, deze keer was er misschien, was de situatie misschien iets anders dan de vorige keren. Maar het is wel een patroon. Hè? We hebben vorig jaar volgens mij een soort reconstructie-podcast opgenomen van de tweede golf. Ik zag daar wel veel dingen gebeuren die ik vorig jaar ook heb zien gebeuren, ja. Dus laten we even misschien even die vergelijking dan maken.
Oké. Okay.
Vorig jaar kregen we in september, was dat volgens mij de signaalwaarde voor het eerst. Hè? Dus toen kreeg je het idee van we moeten gaan kijken wanneer we precies moeten gaan ingrijpen. En toen kwamen dan signaalwaarden. En als dan het aantal positieve tests boven die waarde uitkwam, dan moest je gaan ingrijpen. En dat werd dan een mandje met maatregelen genoemd, dat dan open zou moeten. En dan kon je dan maatregelen uitpakken. En
is dat de gereedschapskist?
De gereedschapskist, ja. He, dus die metaforen kreeg je toen allemaal. Nou, in september werd die signaalwaarde overschreden en er gebeurde eigenlijk niks. Dat is denk ik de korte samenvatting. Het vervolg was de routekaart. We hebben talloze routekaarten gehad die, volgens mij is er geen één echt opgevolgd.
Nee joh, dan kreeg je steeds een briefing, hè, voor de persconferenties over een routekaart. Niemand begreep het echt helemaal en dan ging die weer in de prullenbak. Bleek dan daarna en dan kwam er weer een nieuwe.
Stond er ineens een avondklok op.
Precies.
Die vooraf steeds was uitgesloten. Ja, zulke dingen. Nou, deze keer dacht het kabinet, die routekaart, dat moeten we misschien niet meer zo noemen. Dus ze hebben eigenlijk hetzelfde schema opgesteld. Maar deze keer heet hij geen routekaart, maar een aanpak najaar.
Oké.
Okay. Sexy naam. Ik denk dat dat misschien ook wel, daardoor is hij denk ik beduidend minder vaak genoemd dan de routekaart.
Ja.
En daar stond dus, eigenlijk hebben ze hetzelfde gedaan. Dus als in die routekaart, ze hebben signaalwaarde gemaakt en gezegd, bij deze signaalwaarde moeten we gaan ingrijpen. Het probleem was dat op dat moment dus nog niet echt duidelijk was wanneer het aantal positieve tests echt gevaarlijk hoog zou worden. Dus op die routekaart staan nu eigenlijk alleen nog maar ziekenhuisopnames. En er staat dan vanaf 100 ziekenhuisopnames per dag. Nou, dan komen we in risiconiveau ernstig en dan zijn er andere maatregelen nodig. naar die 100, daar gingen we eind vorige maand overheen. En een paar dagen daarvoor had Hugo de Jonge al gezegd, we moeten nu iets gaan doen, want we komen in de buurt van het risiconiveau. Alleen vervolgens kwam zeg maar het hele circus op gang met OMT-vergaderingen, advies, ministers die nog moeten overleggen in het katshuis. En er moet nog overlegd worden met de burgemeesters. Hè. Dus het duurde vervolgens ruim een week voor de daadwerkelijk maatregelen werden aangekondigd. En toen duurde het nog een halve week voor ze in werden gevoerd. Dus toen waren we alweer bijna 2 weken verder voordat we daar echt in gingen. En die maatregelen ook in gingen. Dus dat duurde gewoon echt heel lang. En ja, dat zien we eigenlijk continu gebeuren.
Ik denk dat hier wel een grote rol speelt. Hè, dat het kabinet dus aan de ene kant weer werd overvallen door die hele snelle oploop van de cijfers. Een onverwachts hoge golf eigenlijk. En het bijkomende probleem dat die 85% die we net noemden van de Nederlanders is gevaccineerd. Dat gaat hier natuurlijk wel doorheen spelen. Dus je hebt gewoon de afgelopen weken gemerkt dat het kabinet heel huiverig is om nog zware nieuwe maatregelen te nemen die voor iedereen gelden. Terwijl natuurlijk de mensen die gevaccineerd zijn, is voorgehouden van ja, maar we krijgen straks een situatie waarin jij wel met je coronapas naar het theater, de bioscoop, het café kan blijven gaan. Dus het lag politiek nu zeg maar ingewikkelder dan een jaar geleden zonder die vaccinaties, om weer misschien ook snel te zeggen, dan moeten we maar weer zware beperkingen doen. Ja,
je zag dat dilemma ook wel. Hè? 2 weken lang werd er eigenlijk gediscussieerd over, moeten we misschien de coronapas uitbreiden? Gaan we maatregelen specifiek voor ongevaccineerde mensen nemen? Of gaan we dat breed in de samenleving doen? Ja, daar ging het 2 weken lang over. Maar aan de andere kant vind ik toch ook wel dat we dat de afgelopen 1,5 jaar überhaupt hebben gezien, hoor. Dus dat steeds de discussie was, ja, gaan we nu weer de horeca sluiten? Hè? Dat was ook een lange overweging natuurlijk. Met die avondklok was het ook zo. Gaan we dan mensen opsluiten in hun huis? Hè? Dus je hebt steeds wel een heel, ja, een lang uitgesponnen discussie. Terwijl op dat moment eigenlijk de snel gehandeld moet worden.
En je dus vaak dus al wel een plan hebt gezien vooraf, of dat nou een routekaart is of een aanpak najaar, waarin er al wel allerlei maatregelen staan en daar zijn signaalwaarden zijn gekoppeld. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan blijkt het toch ingewikkelder te liggen.
Als je dit zo leest, dan denk je bijna van het kabinet rekent er al niet meer op dat het nodig is. Er staat namelijk collectieve maatregelen, dubbele punt, bijvoorbeeld groepsgrootte, dat bijvoorbeeld wat omlaag brengen, sluitingstijden, 1,5 meter terug dan zeg maar, thuiswerkadvies, et cetera. Echt zo van, en misschien nog wat anders. Maar het leest bijna niet als echt een serieus lijstje. En al helemaal niet duidelijk van, oké, wat gaan we wanneer inzetten.
Maar is jullie analyse dan dat komt omdat ze weten dat er steeds ook een politieke discussie steeds overkoepelend wordt gevoerd over, oké, een groot deel van de Nederlanders is gevaccineerd. Kunnen we die net zo hard treffen als mensen die ervoor kiezen om zich niet te laten vaccineren?
Ja, ik denk serieus dat toen ik dat A4'tje eerder las, dat het kabinet gewoon hier niet serieus op rekenen dit weer nodig te hebben. Dus dat het nog als optie zo stond. Maar dat ze eigenlijk dachten, ja, dit zullen we niet meer nodig hebben.
Maar goed, jij vertelde net, Wouter, er wordt hier de ziekenhuisopnames worden genoemd als signaalwaarde, maar niet de besmettingscijfers. En nu gaan we ons op glad terrein bevinden, want dit is ook iets wat een beetje onzeker is. Waar wordt nou eigenlijk op gestuurd? Is dat jullie duidelijk?
Nou, je worstelt het kabinet al 1,5 jaar mee. Kijk, eigenlijk is het best logisch. Het aantal positieve tests gaat ongeveer een week of een halve week, ligt er een beetje aan hoe overbelast de testcapaciteit is, omhoog voordat de ziekenhuisopnames omhoog gaan. Er is gewoon best wel een duidelijke relatie tussen die twee. Als je meer positieve tests hebt, heb je meer ziekenhuisopnames. Maar toch wordt er steeds gezegd, we zien het aantal positieve tests stijgen en dat is een probleem. Maar dat is niet zo'n groot probleem dat we maatregelen moeten gaan treffen, want in de ziekenhuizen is er nog vrij weinig aan de hand. En dat is iets wat je vorig jaar zag. Hè? Dus toen werden in het begin vooral veel jongeren besmet. En dat ging pas later over naar ouderen. En toen ging ook het aantal ziekenhuisopnames oplopen. En dat is iets wat je nu eigenlijk ook zag. Hè? Dus het aantal positieve tests, dat was eigenlijk al best wel lang hoog. Maar het aantal ziekenhuisopnames, dat viel nog relatief mee. En ja, dit is dus de discussie die al continu gevoerd wordt.
Ja, want ik kan me nog een persconferentie herinneren van 13 augustus... waarin ik die vraag stelde aan de jongen en Rutte van, wat is het nou? Want omdat we allemaal gevaccineerd zijn, kan ik me voorstellen dat besmettingscijfers minder zwaar meewegen. Toen was dit het antwoord.
We hebben het RIVM ook gevraagd, zou er nou ook een nieuwe indicator te bedenken zijn om iets te doen in die nieuwe verhouding tussen besmettingscijfers en ziekenhuisopnames? Waarom? omdat besmettingscijfers wellicht minder zeggingskracht hebben gekregen, omdat we niet meer zo goed de verhouding weten tussen de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames, om verschillende redenen overigens, vooral vanwege de vaccinatiegraad, maar toch ook wel vanwege het testbeleid, wat dusdanig is veranderd dat er heel veel meer wordt getest.
Ze hebben het RIVM toen gevraagd om dus een indicator te bedenken. Is dat ooit gebeurd?
Nou, ik vind dit een interessante kwestie. Dus ik spreek die RIVM-woordvoerders best wel regelmatig. En dan dacht ik van elke keer als ik ze spreek, ga ik toch even vragen hoe het er nou zit.
Ja.
Maar er kwam eigenlijk steeds maar geen nieuws. Op een gegeven moment ben ik ermee gestopt en ik heb er nooit meer iets van gehoord. Dus en dat die aanpak najaar, dat daar geen grens op staat van wanneer je in een nieuwe fase terechtkomt bij een x-aantal positieve tests, dat zegt natuurlijk wel wat. Ja, dus ik denk niet dat ze bij het ministerie daar nu heel erg achteraan hebben gezeten.
Maar wat betekent dat voor ons? Even vertalen, hè? Want als je dan een pushbericht krijgt waarin staat dat er weer een record aantal besmettingen bijna gehaald is of net gehaald is, moet je daar dan gewoon minder waarde aan hechten? Moet je denken, oké, dat is één, maar het gaat uiteindelijk om die ziekenhuisopnames?
Dat denk ik wel, want kijk, laten we eerlijk zijn, het kabinet heeft natuurlijk altijd vooral op die ziekenhuisopnames gestuurd. Het beschermen van de zorg, dat is altijd het hoofddoel geweest van het beleid. Dus kijk, met de besmettingen zie je natuurlijk later die ziekenhuisopnames aankomen. Maar hoeveel het er precies worden, weet je dan, nu is nu lastiger te zeggen. Maar het is toch gewoon duidelijk dat ze nog steeds wel echt sturen op wat de zorg aan kan.
Het ligt wel gevoelig hè, bij het kabinet.
Waarom?
Ook, nou, omdat dit ook iets is waar ze steeds intrappen eigenlijk. Hè. Dus je ziet het aantal positieve testen oplopen. En daarna volgen de ziekenhuisopnames. Maar dan in die tussentijd hebben ze eigenlijk niks gedaan. Of in elk geval niet genoeg om zo'n golf dan te stoppen. Dus ja, als je dat patroon steeds ziet, dan daar komen vragen over natuurlijk. Van, goh, waar sturen we eigenlijk op? Moeten we niet wat meer op besmettingen sturen? Ja, er wordt een soort woordenspel van gemaakt. Hè. Eigenlijk al best wel lang ook. Waarin dan wordt gezegd, nou, die positieve tests, dat zijn een indicator, maar het gaat uiteindelijk om de ziekenhuisopnames. En ja, wat dan precies het gevolg is van als die positieve tests stijgen, ja, dat wordt ook niet echt duidelijk gemaakt.
Wouter en ik hebben ook een paar weken geleden nog gesproken met de KPMG, adviesbureau, waar dan ook een soort kritische evaluatie had gemaakt van de eerste anderhalf jaar eigenlijk van het kabinetsbeleid. En daarin was ook wel een van de conclusies van, het kabinet heeft te veel op die zorgcapaciteit gestuurd, waardoor je altijd te laat ingrijpt. Een beetje ver, een natuurlijk altijd beetje discutabele vergelijking met andere landen die het dan beter zouden hebben gedaan, hè, die dan wel op die besmettingen zouden hebben gestuurd. Maar goed, dat rapport trok op zich aandacht, veel media-aandacht, maar het is overduidelijk niet dat het kabinet zich er veel van heeft aangetrokken in de zin dat de strategie gewoon, ongewijzigd is gebleven. En de Tweede Kamer daar ook niet echt heeft aangedrongen om het helemaal om te gooien.
Een factor die Pim denk ik ook wel meespeelt is wat net al eventjes kort te sprake kwam, de hele cyclus, zeg maar, voordat tot besluiten wordt gekomen. Even kijken hoor, het begint altijd met een MCC, dan is er een toornsoverleg. Weet je de volgorde?
Ik moet weer even nadenken, maar inderdaad toen ik afgelopen week op maandagochtend eventjes belde met iemand rond het kabinet die besluitvorming helemaal goed en scherp in kaart heeft, toen volgde er een opsomming van overlegjes dat ik echt weer dacht van hoe is dit mogelijk? Ze zitten eigenlijk praktisch iedere dag van de werkweek. Is er wel een corona-overleg in enige vorm? Hè? En je hebt inderdaad de MCC's, de officiële ministercommissies van de ministerraad. Maar je hebt ook op algemene zaken bij Rutte regelmatig overleg met alleen de Jonge en Grapperhaus. Dat was dan nu op maandag en woensdag. En dan was er nu op donderdag weer Katshuisberaad en dan de burgemeesters. En dan op vrijdag nog een laatste overleg van het kabinet. Dat is hoe gewoon zo'n gemiddelde week er ongeveer uitziet.
Is dat logisch?
Nou, vanuit de crisisbestrijding is het natuurlijk helemaal niet logisch. Hè? Als we het net hebben over snel en daadkrachtig ingrijpen, is dit helemaal niet logisch. En er zijn wel meer mensen die hebben gezegd van in Nederland wordt er echt zoveel gepolderd ook in deze pandemie. Het is ongelooflijk wat een tijd er ook wordt genomen om tot die besluiten te komen.
En kun je erachter komen in al die overleggen waar dan de besluiten worden genomen?
Nou ja, uiteindelijk worden ze natuurlijk op het Katshuis genomen en daarna officieel nog in het kabinet de dag daarna met de rest erbij. Maar je vraagt je soms wel eens af, hè, als we bijvoorbeeld terugdenken aan de persconferentie eerder deze maand, waar dan alleen maar de nieuwe maatregelen, mondkapjesplicht en een wat aangescherpt advies rond thuiswerken en afstand houden eigenlijk werden gepresenteerd, hè, en iets meer de coronapas. Maar daar hadden ze dus 8 dagen voor nodig. Want de maandag daarvoor, een week eerder, 8 dagen daarvoor, zei de jongen al eens nieuwe maatregelen nodig. En toen hebben ze 8 dagen de tijd genomen om die ook echt af te kondigen.
En je hebt er niet echt de vinger achter kunnen krijgen of dat dan iets is, of die 8 dagen dan ook echt nodig zijn, of dat die 8 dagen dan gebruikt worden om te polderen.
Ja, er wordt dus eindeloos over overlegd. Terwijl je denkt, die maatregelen zijn eigenlijk heel eenvoudig. Kun je niet de volgende avond een persconferentie geven?
En als jij
soms verbaas je daarover.
En als jij die vraag stelt, wat krijg je dan te horen van bronnen rond het kabinet?
Ja, dat het allemaal hele ingewikkelde afwegingen zijn. En dat het even goed moet worden doordacht en doorgerekend.
Dat er dus te laat wordt ingegrepen, nou, dat hoor je dus de hele tijd. Die kritiek is, als ik jullie goed beluister, terecht. Er kan sneller worden ingegrepen.
Ja, op sommige momenten lijkt me wel. En natuurlijk hè, is het ook begrijpelijk dat er soms twijfel is van, willen de samenleving niet meer heel hard raken. Dat er enige aarzeling zit, dat snap ik wel. Maar die eenvoudige gedragsadviezen, ja, daar kan je ook bijvoorbeeld wel sneller weer onder de aandacht brengen soms, denk ik.
Ja, en het probleem van dat laat ingrijpen is ook wel, nou, je hebt te maken met, dat heet dan exponentiële groei.
Dit heb je een keer uitgelegd en die link zetten we in de show notes.
Oké, fijn. Dan hoef ik het nu niet te doen. het komt er in de kern op neer. De Jonge vat het ooit samen als je denkt, dit gaat vast sneller dan ik had verwacht, gaat het toch nog sneller dan ik had verwacht.
Ja.
En het probleem is, ja, als je meer dan een week wacht, dan ben je 2 besmettingscycli verder, heet dat dan. En ja, dan kan dat supersnel uit de hand lopen. Dus je wil eigenlijk daar heel kort bovenop zitten. Ja, zeker als je een beetje tegen de grenzen van de zorg aan het beleid aan het maken bent. En dat is dus ook wel een beetje wat je steeds ziet, door dat laten ingrijpen. En zeker als het dan te weinig blijkt te zijn, moet je dus de stappen na moet nog veel harder zijn. Omdat je met een exponentiële groei van het probleem zit.
Ja, het duurt steeds langer voordat je het aantal naar beneden kan krijgen in 1 keer.
Ja, of in elk geval duurt het misschien niet langer. Maar als dezelfde tijd ertussen zit door die exponentiële groei, neemt het aantal patiënten in de ziekenhuizen bijvoorbeeld in absolute aantallen veel harder toe. Ja.
Oké, de volgende factor die jullie constateerden, die hebben we al een beetje besproken. Maar dat gaat over organisatieproblemen. Waar hebben we het dan over, Wouter?
Ja, we hebben het daar net inderdaad ook al een beetje over gehad. Dus bijvoorbeeld al die overlegstructuren, die vallen daar wel in. Hè? Dus dat grijpt dan een beetje in op waarom wordt dus laat ingegrepen. Nou, omdat we dus lekker aan het polderen zijn met de burgemeesters bijvoorbeeld. Die gaan natuurlijk ook nog een keer over de handhaving. Dat is best wel ingewikkeld, want het kabinet en de Kamer besluiten wat er gaat gebeuren. Maar vervolgens moet die burgemeesters ook overtuigd zijn dat ze iets gaan handhaven.
Dat is niet altijd zo. Je hebt Halsema een paar keer deze crisis horen zeggen van not in my backyard.
Precies, ja. En je hebt vaak burgemeesters die dan ook zeggen, nou, wij hebben hier helemaal niet de BOA's voor. Hè?
Ja.
Hoe moeten we dat in hemelsnaam doen? Aan de andere kant zie je het ook eigenlijk hetzelfde probleem met de GGD's. Dus die GGD's, dat zijn ook, nou, dat zijn gemeentelijke diensten. Dat zit al in de naam. En,
zit dat in de naam? Oh, wacht. Wat is de afkorting GGD?
Gemeentelijke Gezondheidsdienst.
Kijk.
Ja, en dat is dus ook het probleem. Hè? Dus als je bijvoorbeeld naar de testen kijkt, daar hebben we het net al een beetje over gehad, dat die testcapaciteit, die blijkt nu toch weer wat te klein. Ja, ik kan vanuit de jongen kan zeggen, ik wil een grote testcapaciteit. Maar ja, al die GGD's, die moeten dat zelf een beetje op orde krijgen. En hetzelfde zie je ook al een beetje bij vaccineren. Maar daar weet Pim echt veel meer van dan ik. Dus misschien kan Pim dat beter vertellen.
Ja, het is een beetje een terugkerend probleem. En daar beklaagt de jongen zich ook regelmatig over. Ik zit hier weliswaar op het ministerie aan de leiding. Maar dat zorglandschap, dat is heel erg gedecentraliseerd. En ik heb daar niet onbeperkte macht over. Of het is moeilijk om dat aan te sturen. Dat is dan zijn klacht. Ergens vind ik het wel na 1,5 jaar dat je denkt, daar hadden we dan ook al wel iets meer aan kunnen doen of zo. Bovendien hè, geeft de wet, de coronawet geeft de jongen, de minister ook juist de bevoegdheid om COVID echt als een aanziekte te bestrijden. Dus hij mag echt wel iets van de wet.
Maar klopt dat argument dan dus niet helemaal dat hij gebruikt?
Nou, op papier dus niet helemaal. En kijk, bovendien, na 1,5 jaar had je in die organisatiestructuur, de crisisorganisatiestructuur, ook al iets kunnen veranderen of kunnen aanpassen. Dat is ook niet echt gebeurd.
Nee, en dat hebben we kunnen merken, want nu gaan we het hebben over, we gaan het heel concreet maken, de boostershot. Jij schreef deze week samen met Rick Wassens een stuk, hoe kan het dat die boostershot in Nederland, dat nog steeds niet van de grond is gekomen?
Nee, klopt. Heel veel andere Europese landen zijn al begonnen met het toedienen van die boosterprikken. Vooral voor ouderen, waar Nederland het nu ook voor wil gaan doen. De afgelopen week werd eigenlijk duidelijk dat, hoewel de jongen al, denk ik, 1,5 week geleden dat besluit heeft genomen en de opdracht heeft gegeven van, goh, we moeten dit nu gaan doen, dat er nog weken nodig waren bij de GGD, maar ook bij het RIVM en bij sommige zorginstellingen, om het voorbereiden van het zetten van die prikken, om dat ook daadwerkelijk te gaan doen.
Maar Pim, het advies van de Gezondheidsraad over die boostershot kwam 18 september.
In september was er al een advies waarin inderdaad de Gezondheidsraad toen wel zei, het is nu nog niet direct nodig, maar bereid je voor, anticipeer hierop. Nou, dan verwacht je dat deze organisaties met het ministerie toch binnen, nou ja, wat is het, toch alweer 2 maanden later zitten we nu, dat je dat dan allemaal wel klaar hebt staan. Maar goed, dat bleek nu nog niet het geval. Ik kreeg zelf een enorme flashback naar begin dit jaar.
Ja.
Toen we eigenlijk bijna exact dezelfde discussie hadden over het beginnen überhaupt van de nationale vaccinatiecampagne. Nederland had de vaccins inmiddels geleverd gekregen. Die lagen in de koelkast of in de vriezer in het geval van Pfizer, moeten we zeggen, hopelijk. En toen was ook al het verhaal, we zijn er nog niet helemaal klaar voor. Hugo de Jonge zei, ja, het is wel belangrijk dat we dit ook heel zorgvuldig doen in plaats van snel.
En deze week in het Vragenuur, Hugo de Jonge.
Alleen, het is natuurlijk niet iets wat zich binnen een dag of 2 dagen laat organiseren. Het is iets waar je de uitvoering ook echt de tijd voor moet geven om het op een goede manier te doen. We doen het zo snel als kan, maar wel zo zorgvuldig als mogelijk is.
Wij doen het zorgvuldig. Vorig jaar vielen ook vaak de woorden, of begin van dit jaar, fijnmazig systeem. Hè? De praktijk is dat in andere landen die boostershots al wel worden gezet en bij ons nog niet. Dat het in december waarschijnlijk pas gaat gebeuren.
Ja.
Maar gaat dit mis?
Ja, dat is echt een beetje een raadsel als je gewoon nu weer ziet dat dit zo moeizaam gaat. Maar het lijkt er toch op dat het ministerie en al deze betrokken organisaties, dat die toch een beetje naar elkaar zitten te kijken, op elkaar zitten te wachten. En dat het is gewoon blijkbaar niet helemaal duidelijk waar de verantwoordelijkheid nu precies ligt.
De minister toch?
Nou ja, de minister. Kijk, de minister heeft tegen de GGD wel gezegd bijvoorbeeld, bereid je voor, sta klaar als het nodig is. Maar op het moment dat hij dan officieel de opdracht geeft, dan blijkt dat zo'n GGD of de GGD's nog weer nieuw personeel voor die boostercampagne moeten aantrekken of werven. Ja, als ik dat dan hoor, dan denk ik, ja, het is toch best merkwaardig dat als je weet, hè, dus ook een beetje kritisch richting de GGD, dat je die boostercampagne moet gaan doen, dat je daar de opdracht voor kan krijgen, dat je dan niet, bij wijze van spreken, ik zou zeggen, na een week, binnen een week, gewoon mensen hebt, ze hadden eerder studenten, ze hadden allerlei flexkrachten, dat je die paraat hebt staan om dat snel te gaan doen. Maar de jongen die zegt dan ook, 4 tot 6 weken voorbereiden, ja, dat vind ik een hele reële termijn.
Maar wat gebeurt er in die 4 tot 6 weken? Kun je dat inzichtelijk maken? Waarom zijn die 4 tot 6 weken nodig?
Nou, GGD moet dus nog in ieder geval extra personeel werven om genoeg mensen te hebben om op al die locaties weer die boosterprikken te gaan zetten.
Want de mensen die de vaccinaties hebben gezet in eerste instantie, die zijn weer weg.
Ja, die zijn niet allemaal volledig in dienst gebleven. Ergens is dat te begrijpen, want ja, als er even minder werk is, dan neem je ook weer van sommige mensen in ieder geval tijdelijk afscheid. Maar je verwacht toch afspraken dat ze snel kunnen terugkomen, bijvoorbeeld. Dat je een pool hebt, een flexibele schil, noem het.
Oké, dus personeel?
Personeel. Het RIVM moest nog beginnen met de uitnodigingsbrieven voor de ouderen, welke precies weer als eerste moeten worden opgeroepen.
Maar dat is dezelfde volgorde als bij de eerste vaccinatiegolf, toch? Dus in principe zou je kunnen denken, er is ergens een Excel-bestand waar ze die naam uit kunnen trekken. Het is echt heel simpel gemaakt, hoor.
Lijkt me ook niet heel ingewikkeld. Wat je ook weer hoort is, ja, in de verpleeghuizen moeten weer aan al die mensen moeten toestemmingsverklaringen gevraagd worden. Maar dat klopt. Alleen dat is toch ook gewoon in een dag gebeurd, of tenminste, in een dag gebeurd van die heel veel van die ouderen die wilden dolgraag begin dit jaar die prikken hebben. Ze stonden allemaal, ik was in een verpleeghuis, ze stonden letterlijk allemaal in de rij met hun rollator of rolstoel om hem te halen.
Mooi beeld.
Dus dit klinkt allemaal als hele formalistische, procedurele argumenten. En dingen die ook gewoon, zeker als je 2 maanden de tijd hebt om een boostercampagne voor te bereiden, die gewoon allemaal al geregeld hadden kunnen zijn.
Maar mag ik iets vragen, Pim? Want die doelgroep van begin dit jaar, die waren eigenlijk gemaakt omdat er te weinig vaccins waren. Dus daarom moesten we dan beslissen, welke groepen komen als eerst? Want als je niet als eerst bent, dan moet je misschien wel een maand wachten. Of langer, in mijn geval. Maar nu liggen er gewoon miljoenen en miljoenen vaccins in de vriezer of in de koelkast, afhankelijk van welk vaccin het is. Dus in principe kunnen we gewoon iedereen tegelijk prikken, toch?
Ja, je had ook kunnen beslissen van, we zetten het gewoon open voor iedereen die nu wil. Hè? Want over een paar maanden, begin volgend jaar, willen ze ook de mogelijkheid geven aan 60-minners om de derde boosterprik te halen. Maar goed, er is toch voor gekozen om weer, ook op advies van de Gezondheidsraad, te beginnen met de alleroudste. Want daar zien we die afnemende effectiviteit van het vaccin een beetje al optreden.
Omdat die natuurlijk ook als eerste zijn gevaccineerd.
Ja, ja, precies. Dus er is toch weer voor die volgorde gekozen. Maar ja, je ziet alweer, dat was inderdaad een groot probleem eerder dit jaar. En dat nu weer dus in de uitvoering direct weer tot vertraging en problemen leidt.
Ja, en dit zie je dus ook wel bij andere organisatorische problemen, zou je kunnen zeggen. Dus we hebben bijvoorbeeld de testcapaciteit. Ja, inmiddels overstromen de testlocaties alweer. Hè. Afgelopen week was het echt moeilijk om, als je klachten had, om een testafspraak te maken. Nou, bron- en contactonderzoek, dat ligt ook alweer een tijdje op zijn gat. Want er zijn te veel positieve tests en te weinig contactonderzoekers om dat goed uit te kunnen voeren.
Dus ook steeds afgeschaald, toch? Dus met het idee van we gaan optie B gaat ons, of maatregel B gaat ons naar het licht toe brengen. Dus we hebben A en C niet meer nodig. En dan, dat werd dan wat afgeschaald en dan was het toch weer nodig. En was dan weg.
Er was dan ook veel minder aandacht aan besteed. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. En zo zie je, die problemen zie je dus steeds weer opdoemen. En wat ik dus ook heel interessant vind bij gemeenten, zie je dat ze eigenlijk ook. Hè. Dus we hadden het eerst over de coronapas in de horeca. Toen riep Halsema maar inderdaad van moeten we nog maar eens even kijken hoe goed we dat gaan handhaven.
Burgemeester van Amsterdam overigens, ja.
Ja, precies. Toen kwamen de sportclubs met de terreinen die te groot waren. Ja, we kunnen onze ene boa uit onze gemeente daar niet opzetten. En hoe moet dat dan? De 1,5 meter hebben we natuurlijk gehad. Hè, met, wordt die dan wel of niet gehandhaafd in het openbaar? Ja, er is continu is er gedoe, zou je kunnen zeggen. Met zowel de GGD, al die uitvoeringsorganisaties die zelf ook nog versplinterd zijn, omdat het vaak over regionale afdelingen gaat. Dat maakt het niet makkelijker.
Er is nog één terugkerende factor die ik graag met jullie zou willen bespreken. En dat is iets wat er eigenlijk bijna niet is. Namelijk debat over maatregelen, over strategie, over of het kabinet wel het juiste aan het doen is.
Ja, wat het probleem eigenlijk is, is dat we hebben het net gehad over dat het soms wel 2 weken duurt voor er daadwerkelijk maatregelen worden ingevoerd. En dat dan een van de problemen ook bijvoorbeeld draagvlak is. En ook de afweging, welke maatregel gaan we nu precies nemen? Want die raakt natuurlijk altijd de groep. Gaan we dan de ongevaccineerden raken of gaan we de kroegeigenaren raken, om het maar heel plat te slaan. Maar eigenlijk zou je willen dat dat debat allang een keer is gevoerd. Nou, als het bijvoorbeeld gaat over vaccineren en hoe gaan we mensen verleiden om zo'n vaccin te nemen en wat voor maatregelen mag je daarbij inzetten. Eigenlijk zou je het liefst hebben dat het debat al wordt gevoerd zodra je begint met prikken. Want je weet dat dat uiteindelijk een keer gaat komen. En we hadden net natuurlijk even die onderzoekers van de WRR en de KNAW. En die zeiden daar ook iets over in ons interview.
Ja, op het moment dat mensen gevaccineerd gaan worden, starten dit soort discussies. Want dat weten we natuurlijk van de andere vaccinatieprogramma's die er zijn geweest. Dus we hebben een aantal webinars toen wel gehad over wat betekent dit eigenlijk. Maar ik denk ook in de politiek, bij de overheid, daar hebben we het eigenlijk al over januari. Ja. Zou je de samenleving ook rijk moeten maken voor wat er nodig is, wat er niet nodig is, wat wenselijk is, wat niet wenselijk is, wat grondrechtelijk kan en wat echt absoluut niet kan. Terwijl nu lijken we inderdaad, het is erg ad hoc nu.
Ja, want we bespraken net al even dat het in de Tweede Kamer gaat het ook heel vaak over hele kleine aanpassingen van het beleid. Nou ja, die QR-codes bij de buitensport was onlangs ook weer een goed voorbeeld van moet je dan wel of niet, als je bij de sportvereniging bent, moet je je coronapas dan alleen binnen laten zien of moet je het ook buiten laten zien? Het kabinet wilde dat gelijk trekken. De Kamer drong aan op een uitzondering voor buiten, want dan is het besmettingsrisico nog lager. We hebben eerder de crisis natuurlijk het beroemde voorbeeld gehad van de avondklok, waar die een zeer, zeer ingrijpende vrijheidsbeperking, uiteindelijk D66, een half uurtje vanaf heeft gesnoept, zodat we om, ik ben even de precieze tijden
gegeven. Ja, het zou beginnen om 9:30 en het begon uiteindelijk om 9:00.
Precies.
Ja.
Het half uurtje van D66 was dat.
Ja.
Iedereen nog even een rondje extra kon maken.
Dit is maar iets waar we het waar we het ook best wel vaak over hebben in redactievergaderingen. Van wat doet de Kamer eigenlijk? In hoeverre stuurt de Kamer mee? Ja. Micromanage de Kamer, zal ik maar zeggen. En in hoeverre zijn ze bezig met het controleren van?
Ja.
Klopt het wat het kabinet doet? Is het goed? Wat zijn ze eigenlijk aan het doen?
Nou, de Kamer vindt het heel erg lastig. Kijk, de Kamer voelt zich soms ook overvallen door de besluiten komen altijd wel lekker naar de media, persconferentie, dan pas Kamerdebat. Dus de Kamer vindt het dan ook heel lastig soms om van tevoren mee te sturen. Dus wat ze dan nog wel kunnen doen, is bij wijze van spreken de maatregelen een klein beetje bijschaven. Met de voorbeelden die we net hadden. Maar goed, je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, de Kamer kan ook over zoiets fundamenteels als die coronapas op eventueel de werkvloer, dat natuurlijk nog veel verder gaat dan waar die tot nu toe wordt gebruikt, kunnen ze toch in zo'n debat ook wel wat langer stilstaan of er eens voor kiezen van laten we daar nou eens een fundamentele discussie over voeren voordat, inderdaad wat Wouter net zegt, voordat het kabinet misschien over een paar weken met dat voorstel komt. Maar laten we nou in het parlement hier eerst eens bespreken met elkaar, vinden we dat principieel eigenlijk acceptabel of niet? En het komt wel een beetje aan de orde in die coronadebatten, maar het is dan niet de hoofdmoot vaak.
Ik moet zeggen, het wordt ze ook niet erg makkelijk gemaakt, omdat maatregelen die in worden gevoerd, heel veel daarvan heeft het kabinet maanden daarvoor steeds herhaald, dit gaan we echt niet doen. Ja, dus als het bijvoorbeeld over die avondklok gaat, dat is natuurlijk super vrijheidsbeperkend. Dat zijn juist eigenlijk de maatregelen waarover je een breed maatschappelijk debat wil hebben gevoerd. Ja, daar heeft het kabinet steeds van gezegd, nee, die avondklok, daar gaan we echt niet aan beginnen. Ook bijvoorbeeld, het gaat nu, die maatregel is niet ingevoerd, maar gaat het wel vaak over, coronapas op het werk. Het zou best kunnen dat we daar op een gegeven moment, dat die wel ingevoerd gaat worden, maar het kabinet heeft heel lang gezegd, dat kan niet, werkgevers mogen daar niet naar vragen, we zijn dit ook niet van plan om te doen. En er ontstaat ook heel vaak een woordenspel, die coronapas, daar gaat het heel vaak over vaccinatiedwang en drang. En dat is netjes gedefinieerd door de Gezondheidsraad. Die heeft daar een rapport over geschreven van wat voor middelen kun je gebruiken en wanneer wordt dat ingewikkeld. Het kabinet heeft het niet over vaccinatiedwang en drang, want dat is blijkbaar een onduidelijke term. Maar dan gaat het over een directe of indirecte vaccinatieplicht. Die hebben dan weer andere definities dan dwang en drang. Ja, daardoor wordt het ook wel echt heel lastig om zo'n debat in de Kamer te voeren. Hè? Als het kabinet steeds zegt, dit gaan we niet doen. Probeer daar dan maar eens, wat is dan eigenlijk de waarde van zo'n debat voeren?
Weet je wat ik hier toch nog eventjes wil benoemen? Want er is een soort volgorde van al die overleggen en dan persconferentie en dan debat. Die persconferenties die worden minder goed bekeken dan eerst, maar er kijken nog steeds wel miljoenen mensen naar. En ik heb dit wel eens eerder gezegd in Haagzaak, maar ik wil het graag nog een keer doen. Want dit is volgens mij een gedeelde frustratie onder journalisten. Als je daar zit en je bevraagt het kabinet, soms op heel vergaande maatregelen, dan heb je nog niet het OMT-advies ingezien. Dus soms zijn er wat hele kleine flarden van uitgelekt. Je hebt het kabinet dat vertelt waarmee ze gaan komen, maar je hebt niet de basis. Je kan niet zien of zij tegen het OMT-advies ingaan of niet. Dus eigenlijk zit je er met een soort informatieachterstand. Zit te bevragen over een beeld dat zij op dat moment willen creëren. En als je dat wil bijsturen, omdat je dat advies eenmaal hebt gelezen, een dag later komt dat meestal, of een paar dagen later, ja, dan kijken er echt niet meer net zoveel mensen mee als op dat moment.
Ja, dat is niet zo transparant dus eigenlijk. En hoe zou jij het liefst zien? Hoe zou het beter kunnen?
Dat OMT-advies. Ik snap niet waarom dat niet gewoon meteen gepubliceerd wordt.
Ja, het is gek ook, hè, want het is in principe een onafhankelijk adviesorgaan. Dus waarom zouden ze dat niet gewoon publiceren zodra ze het naar het ministerie sturen?
Ja, ik denk echt oprecht dat het ook het kabinet kan helpen om dan beter uit te kunnen leggen waarom zij tegen het OMT-advies bijvoorbeeld in. Weet je wel, dat wees daar gewoon transparant over. Daar heb je waarschijnlijk over nagedacht, daar heb je redenen voor. Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook bij het grotere publiek dat dat beter werkt.
Ja, misschien, ik zit even hard op te denken hoor, maar misschien zijn ze dan bang dat het OMT nog machtiger wordt of zo. Dat als dat naar buiten komt, weet je wel, als je dan nog als kabinet durft af te wijken van het OMT, misschien, ik is even
speciaal. Ja, het beeld is bang zijn, best belangrijk geweest
afgelopen. Bang zijn om af te wijken.
Goed, jullie spraken dus met die onderzoekers van de WRR en het KNAW. Ik ben nogal benieuwd, want we hebben nu net geconstateerd, er zijn een aantal factoren die steeds weer terugkomen, nu al anderhalf jaar lang. Deze partijen zijn gekomen met een soort ongevraagd advies in een poging toch nog het kabinet te wijzen op wat er niet goed gaat, op wat er beter kan. Hebben zij het idee dat er naar ze geluisterd wordt?
Nou, kijk, aan de ene kant misschien niet, want zij komen nu dus ook met kritiek op hoe het de afgelopen weken ging. Hè? Dus met die ene hobbel van de vaccinatiegraad en het gedrag en zo. Aan de andere kant zeggen ze, nou, er was best wel veel aandacht voor ons rapport. Juist uit de politiek en uit het kabinet. Wat minder in de media in eerste instantie. En ze zagen in de Kamer ook wel langzaam dat daar het besef komt dat er juist ook over de langere termijn moet worden gesproken. Dus ja, zij zien zelf dat het langzaam begint te schuiven.
Ook bij het kabinet?
Ook bij het kabinet, ja.
Ja, ik ben heel benieuwd hoor of we inderdaad iets gaan zien veranderen, bijvoorbeeld in die debatten. Of het kabinet moet nog met een serieuze trouwens of een officiële reactie op dit rapport gaan komen. Die is er nog niet. Nou ja, goed, het is 2 maanden geleden. Je kan zeggen dat is ook nog niet heel lang geleden. Aan de andere kant was het best een urgent rapport waar ze snel iets mee moeten als ze slim zijn. Dus ja, ik ben benieuwd of we ook meer scenario's van het kabinet krijgen voor de komende jaren. Ik ben heel benieuwd.
We gaan afwachten. Dank jullie wel voor nu. Pim van den Dol en Wouter van Loon. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Volgende week dan zijn we er weer met een aflevering van Haagse Zaken. Graag tot dan.